9, 8, 7, ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. We have a liftoff.
Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
Een hartelijk welkom iedereen. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sterrenstof. Live vanuit het Allepiezen in Hartje Amsterdam. In aflevering 37 hebben we op visite aan de Sterrenstof koffietafel Christine Verbeke, ruimteweerexpert en werkzaam voor de KU Leuven en de NASA. We praten met haar voornamelijk over onze prachtige hoofdster, de zon en zonnestormen. Ook live aanwezig onze sidekicks Abe en Lars en Koen van Waddeskij voor de astronomische evenementenkalender. In deze uitzending natuurlijk ook onze vaste rubrieken, de vraag van de luisteraar, astronomie en ruimtevaartnieuws in het kort, de evenementenkalender van Koen, Abe's filmtips en de sterrenhemel van de maand mei 2024. Ja, welkom iedereen aan tafel. Wat een volle bak. Ik heb het in 3 jaar al een paar keer gezegd, maar wat een volle bak weer en wat gezellig. Ik heb aan tafel Abe, terug na 4 maanden. Christine hebben we natuurlijk aan tafel. Lars uit het zuiden, ook zo fijn om te zien. En Koen, gewoon live aanwezig weer voor de 2e keer. En niet vanuit zijn studio thuis, maar gewoon live ga je de agenda inspreken. We hebben Nora, we hebben Wout. Wout, leuk je weer te zien. We hebben Erik en met zijn dochter. Dus het is echt volle bak. We hebben net genoeg tompoezen. Jongens, hoe is het met jullie? Abe, eerst maar beginnen, want ja, jij bent gewoon 4 maanden weg geweest.
Ja. Nee, ja, het gaat mega goed.
Je ziet er ook heel goed uit.
Dankjewel. Ik ben ook wel heel blij om hier weer te zijn, hoor. Ik vind het echt heel gezellig. Ik heb het echt oprecht heel erg gemist.
Ja.
En dan luister ik het af en toe terug wel met... Ah.
Ja.
Leuk, heel leuk, maar ook jammer dat ik er niet bij ben.
Ja. Waren leuke uitzendingen waar je ook niet dan bij was. Maar je was er af en toe bij met audio.
Af en toe.
En dan met leuke achtergrondgeluiden hoorden, hondjes op de achtergrond. En weet ik veel. Dat vonden mensen heel leuk om te horen. Nou, welkom weer. Je hebt je filmtips weer uitgezocht. We gaan zo meteen even over hebben wat je hebt gezien. Ook qua sterren op
reis.
Helemaal
goed. Ja.
Dan hebben we Lars. Lars is er weer.
Goedemorgen.
En jij was een paar uitzendingen terug bij ons voor de laatste keer. Weet je nog wanneer dat was?
Ja, dat was volgens mij in de uitzending met Jeffrey Bout.
Jeffrey Bout,
ja. Toen hadden we het over exoplaneten, geloof ik. Vond ik een hele gezellige uitzending weer.
Ja.
Dus en ik ben weer heel blij dat ik er ben. Ja.
Zijn ze niet allemaal heel gezellig?
Ja, natuurlijk. Ja, dat weet je. Ja, je haalt de woorden weer uit mijn mond. Ja, het is altijd gezellig hier. Dus ik vind het altijd heel leuk om hier naartoe te komen. Dus,
vinden wij ook.
Helemaal gezellig.
Ja, cool. We gaan zo meteen met jou ook over waar je mee bezig bent. Dan hebben wij Koen. Koen, we hebben 1 microfoon voor 3 jongens. Nou, jongens. Het kan gewoon goed komen zo. Nu ook live aanwezig. Laatste keer was dat eind december voor de januari aflevering was.
Klopt,
dat.
Klopt, inderdaad. Ja.
En inmiddels, Koen, je zit te lachen. Heb je een vaste rubriek bij Sterrenstof, zoals de vaste luisteraars nu weten. En die kun je toevallig later in de uitzending hier dan aan tafel live inspreken.
Yes.
Want standaard doe je dat in het thuisstudio. Dat doe je met mooi geluid ook.
Oh, thanks. Dankjewel.
You're welcome. Ja. En we hebben hele leuke reacties gehad vorige keer.
Nou, mooi. Goed om te horen.
Dat weet jij ook wel, want we hebben elkaar de reacties gedeeld.
Zeker. Ja, absoluut. En er zijn ook mensen die mij nu al weten te vinden. Hè? Die mij mailtjes sturen of via Instagram even een bericht sturen. Van, joh, ik heb een activiteit volgende maand. Wil je meenemen?
Oh, wat goed.
Het werkt echt. Het is echt heel leuk.
En ook uit België heb ik gehoord.
Absoluut, ja. Er zit een activiteit in Vlaanderen.
Veel luisteraars uit Vlaanderen. Leuk, leuk. En welkom. Christine Verbeke, over Vlaanderen gesproken.
Goeiemorgen.
Daar kom jij vandaan.
Ja, klopt.
Met jou gaan we zo uitgebreid praten over het hoofdonderwerp die je zelf mocht uitkiezen bij Sterrenstof, de zon. En het weer op de zon. Daar hebben we het nog nooit over gehad. Want we hebben het altijd over het weer op planeten, exoplaneten, zelfs manen. Maar nooit van de zon. Maar daar is ook weer.
De zon die heeft eigenlijk ook stormen en die kunnen op aarde toekomen. En dat kan gevolgen hebben voor ons.
Ja, zeker.
Daar werk ik op.
Dus je werkt ook bij de NASA?
Ja, ik werk 50% bij NASA en 50% bij KU Leuven.
Ja. We gaan het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst de traditionele, eerste populaire rubriek van deze aflevering. Die een rubriek is geworden, wat eigenlijk gewoon een vraag was altijd. Maar nu een rubriek. Wat hebben jullie aan de hemel gezien van de afgelopen maand april? Nou, wie wilde beginnen? Zullen we maar gewoon met Abe beginnen? Nee, Abe wil niet beginnen. Zometeen pas.
Is een beetje bang, hè? Ja, een beetje bang. Dan neem ik hem over, dat is geen probleem. Het is een beetje, misschien een beetje vals spelen, maar ik ben natuurlijk een paar maanden niet geweest. Dus mag ik maart ook nog even meenemen?
Ja, je mag alles meenemen, natuurlijk.
Want de afgelopen maand april viel het een beetje tegen in Brabant met de heldere hemels. Maar in maart was het echt fantastisch. Want toen heb ik echt nog een paar mooie foto's kunnen maken ook van een aantal nevels. Ik was op pad geweest om de Orionnevel vast te leggen. Nou, die heb ik met het blote oog zo goed kunnen zien.
Ja.
Ik was naar Vlaanderen gereden. Stukje de grens over een plekje met wat minder lichtvervuiling uitgekozen.
Ja.
Ja, daar sta je dan in een veld, in je eentje. En toen kreeg ik van jou nog een berichtje, Anko, dat er een mooie batterij van het ISS naar beneden gegooid
ja,
was.
Ja, die heb ik nog gefilmd zelfs.
En, ja, die heb ik met blote oog ook nog voorbij zien komen.
Dus ging een waar.
Die was heel mooi te zien. Ja. Dus die, en ik denk, is het nou een satelliet? En hij, hij geeft zo licht. En op een gegeven moment gaat het gewoon weer uit. Dus het is heel bijzonder om te zien.
Ja, ik was nerdig op het balkon met jou. Ja. Jij was ergens in een veld.
Ja, precies.
Ik zat op mijn balkon te koukleumen.
Ja.
En ik zeg, want jij gaf me, ik ga Orion fotograferen.
Ja, precies.
Ik zit op het balkon op mijn lichtstoel zit ik naar de batterij te kijken. Toen ben jij dat ook live.
Ja, dat was precies een mooie tijd. Want echt, het was nog 2 minuten. Jij zei nog 2 minuten. Dan komt hij naar de grond. Dus het was
echt geluk, hè?
Ja, we hadden echt geluk mee. Het was echt tof.
Ja, ja dus, leuk. En je maakt grote stappen in astrofotografie, Las.
Ja. Ja, ik ben er zelf altijd heel bescheiden over. Maar ik vind het echt een superleuke hobby, kan ik het wel noemen, denk ik.
Ja.
Ja, elke keer dan wil je weer een stukje beter doen en je oefent meer. En dat is echt heel leuk aan die hobby, denk ik. Het is een steile leercurve, maar echt wel de moeite waard.
Het is moeilijk.
Ja, ik wil dat eigenlijk altijd uitdragen. Het lijkt heel moeilijk, maar je kunt relatief simpel wel beginnen.
En
zeker als je er niet in thuis bent, denk je, het is heel ingewikkeld, maar... Het is relatief laagdrempelig als je een beetje begrijpt hoe het in elkaar zit.
En wat leuk om te vertellen is, ik deel jouw astrofotografie ook op Sterrenstof. Ja, de laatste die je hebt gedeeld is de Rosettenevel.
Ja, klopt.
Mooi roze roos is dat eigenlijk.
Ja, die is fantastisch.
En die staat op onze Instastory knop van april. De oranje knop, kun je even bekijken. Jij fotografeert niet via een telescoop, hè?
Daar had ik een klein primeurtje. Inmiddels dus wel.
Wauw,
heb je een telescoop? Ik heb mijn eerste telescoop speciaal voor astrofotografie gekocht.
Goed zo.
Dus...
Helemaal blij aan tafel hier natuurlijk.
Ja,
de nerds zijn allemaal blij.
Ik kan hem ook wel optisch gebruiken, maar dan moet ik eventjes een opzetstukje om hem echt met je ogen te kunnen kijken, zeg maar. Maar ik heb hem voornamelijk echt wel gekocht voor fotografie. Dus, en daar stuurde ik jou ook een kleine test al vandoor. Dus dat belooft veel goeds voor de toekomst.
En wat is jouw grootste doel? Wat zou je het liefst willen fotograferen? Wat een beetje...
Dat vind ik een...
Ga erover nadenken
Ja, daar moet ik even over nadenken.
Laten we dat even rusten en dan kom je wel weer op terug dan. Dan hebben wij natuurlijk Koen. En Koen heeft de eerste eten met planeten gehad, toch?
Ja, klopt. Ja.
Kun je uitleggen wat het is?
Ja, eten met planeten is een hele leuke activiteit. Dat doen we aan de Waddendijk in Friesland, bij het dorpje Marum. Echt heel leuk. We gaan eerst eten met elkaar en dan tussen de gangen door vertel ik het een en ander over het sterrenkijken. Waar je op moet letten, hoe je sterrenbeelden kunt herkennen.
Zo,
fantastisch. Ondertussen genieten we van de maaltijd. En als dat klaar is en het is lekker donker en helder, dan gaan we naar buiten om die hele donkere Waddensterrenhemel te ervaren. Dus het was hartstikke leuk, de eerste. Ja,
was hij goed gelukt?
Ja, zeker. Absoluut.
Ja, ik had het gezien, ja. 2 vragen voor eten en planeten. Als het bewolkt is, wat dan? Dan is het alleen maar eten. Geen planeten.
Ik vertel natuurlijk sowieso een heel leuk verhaal over wat er allemaal te zien is. Dat is sowieso leuk. En we gaan ook even virtueel de sterrenhemel beleven. Dus dan laat ik even wat bekende sterrenbeelden zien. En dan geef ik mensen ook mee van wat ik vanavond laat zien, dan kun je morgen ook nog zien. Hè? Dus als het vanavond niet helder is, en morgen wel, ga dan ook even kijken. Onthoud wat ik verteld heb. Dus ik vertel zo'n beetje welke sterrenbeelden er te zien zijn, welke planeten er te zien zijn. Dus mensen krijgen sowieso wat leuks mee.
Ja, het is een compleet dingetje dan.
Absoluut,
maar wie kookt er dan? Dat is de tweede vraag.
Ja, dat zijn de mensen van het Lage Noorden. Dat zijn Stefan en Sandra. Die hebben daar een prachtige locatie. Dat is ook een hele creatieve plek waar ook veel kunstenaars zitten. Die kunnen daar een atelierruimte huren en kunst gaan maken. Dus een hele mooie combinatie van natuur, duisternis, kunst. Echt een prachtige plek. Ja. En zij maken de maaltijd, ja.
Nou, Irene komt, heb ik gehoord.
Ja, leuk. Ja, heel gaaf.
Dan zijn we toch bij Abe aangekomen.
Okay.
Waar ben je geweest? In welke landen allemaal?
Ik ben begonnen...
Backpacking, was het? Backpacking,
in Zuid-Amerika. Ik ben eerst een maand met mijn beste maat in Bolivia geweest.
Ja.
En toen daarna nog 3 weken naar Peru en daarna een maand naar Colombia.
Wauw.
Ja, dat was het inderdaad.
Om even terug te komen, want we moeten altijd natuurlijk weer terugkomen op sterrenstof.
Zeker, zeker, zeker.
Wat
zeker.
Heb je gezien aan de hemels daar? Want dat is natuurlijk een hele andere hemel.
Ja, ik heb echt ontzettend veel gezien. Dus even kijken, ik zal er even één highlight uithalen. En ik denk...
Ben benieuwd.
In Bolivia heb je de zoutvlaktes. Dat is een oppervlakte van, 12.000 vierkante kilometer volgens mij. Dat is omgerekend 2 miljoen voetbalvelden. Dat is echt gigantisch.
Zo
en
groot.
Dat is volledig een horizontale vlakte van wit zout. Heel gestoord. En midden op die vlakte heb je een soort eilandje van 100 meter bij 100 meter. Waar alleen maar cactussen op groeien. Dus het is een soort droom is het eigenlijk. En nou ja, we hebben een vierdaagse tour gedaan daar naartoe. En toen was het idee dat we zonsopgang gingen kijken op dat kleine eilandje daar op die spiegelende vlaktes. Alleen dan moesten we om zonsopgang te bekijken, moesten we natuurlijk om 5 uur 's ochtends opstaan of zo.
Ja, ja.
En het is wel mooi, want die zoutvlaktes die liggen kilometers ver weg van de bewoonde wereld.
Ja.
Dus dat zijn volgens mij de donkerste hemels die ik ooit heb ervaren.
Ja, dat zal.
En dat was wel next level. En nooit zoveel sterren aan de hemel gezien.
En de Melkweg natuurlijk, de band.
Ja.
Zie je prachtig natuurlijk.
Prachtig.
Ja.
En ik denk waar ik heel erg gehecht aan ben geraakt, is toch wel Orion. Dat is jouw favoriete toch, Lars?
Een van de. Ja. Dat is wel mijn eerste liefde daarin.
Ja, die stond gewoon elke avond zo trots aan de hemel. Het was gewoon een soort van elke avond weer een ankerpunt of zo om je aan vast te houden.
Ja.
En dat was wel echt, nou ja, ik weet niet. Ik kan het niet in woorden beschrijven, maar het was zo adembenemend. En ja, het ding van die vlaktes is natuurlijk ook, het is 12.000 vierkante kilometer. Dus als je rent of met de jeep eroverheen rijdt, je rijdt nergens naartoe en je rijdt nergens vandaan.
Ah.
Dus je bent een soort van in beweging, maar je gaat nergens heen.
Nee.
En dat is het bizarre, dat je onder een soort van kraakheldere sterrenhemel rijdt.
Ja.
En je gaat 100 kilometer per uur, maar je gaat nergens heen en je gaat ook nergens weg van of zo. En dat is echt bizar. Dus ik denk dat de meest surreële ervaring met een sterrenhemel is die ik ooit heb ervaren. Ja.
Wat vertel je dit mooi.
Dankjewel.
Dit is echt heel mooi. Ja, dat is mooi voor sterrenstof. Want dit is precies wat wij zijn natuurlijk. Verwondering brengen. En dat doe je gewoon oprecht heel mooi. Leuk
Thanks.
Om te horen, Abe. En blij dat je weer veilig terug bent en bij sterrenstof.
Ja, ik ben ook heel erg blij.
Ik weet van luisteraars dat ze je gemist hebben. Dan hebben Christine, jij bent van de zon. Kijk jij dan ook veel naar de zon met een telescoop of met een filter, of wat doe jij met de zon?
Goh, ik kijk voornamelijk naar beelden van satellieten eigenlijk.
Via
dat doe ik dagelijks.
Online?
Ja.
Satellieten die de zon bestuderen?
Ja, klopt.
Maar niet live met het blote oog heb jij apparatuur thuis om live die zon te bekijken?
Nee, maar ik moet wel zeggen dat het wel kriebelt.
Oh, maar dan gaat naar deze uitzending. Ja, ik besmet iedereen hier.
Toch in huis te halen.
Ga maar van sparen. En kijk je ook wel eens naar de hemel?
Voornamelijk is het zoeken naar de maan, omdat ik twee jonge dochters heb en die vinden de maan heel fascinerend.
Ja.
Dus dat is natuurlijk heel prominent aan de hemel voor hun.
Prachtig ding hebben wij ook.
Maar ik vind het heel leuk om ook hun fascinatie daarvoor te zien. Ik probeer het een beetje een vlammetje te doen aanwakkeren om hun later, als ze ook veel langer kunnen wakker blijven en het donker is, ze ook mee naar de sterren kunnen kijken.
Dan.
Mijn schoonvader heeft wel een telescoop, die staat in Frankrijk. Dus dan,
meejatten dat ding.
Dan, dan kunnen we daar wel kijken, dus dat is wel fijn.
Ja, leuk. Waarom stotter ik even?
Ja,
omdat,
Anko.
Ja.
Ga jij ook niet vertellen wat je gezien hebt? Of,
ja, ik zag namelijk, daarom stotterde ik. Ik zie wat ik allemaal moet gaan vertellen. Ik word er bloednerveus van.
Het is echt die jetlag.
Ik heb inderdaad nog een jetlag. We zijn eergisteren thuisgekomen, Elton en ik. En fantastische vakantie gehad, ik kan niet anders zeggen. We zijn 1 april gaan afreizen naar Austin, Texas. Waar onze Texas roadtrip begon. En op 4 april bezochten we Space Center Houston van NASA. Daar hebben we de grote Saturn V, waar ze de Apollo's mee hebben gelanceerd, gezien in zijn hangar. Ook talloze andere raketten, zoals die van SpaceX, hebben we mogen aanraken en mogen zien. En het treintje hebben we genomen naar de originele Mission Control Center, waar de maanlanding op gemonitord werd. En dat was ook een hele ervaring. En die is gewoon origineel bewaard gebleven. En de oude hebben ze gewoon helemaal gerestaureerd. Je ziet ook de asbakken met sigaretjes hebben ze nog. Je ziet de monitoren. Ja, het is van... Fantastisch, ja. Ik ga beginnen met het volgende. Ik stond vorige week zaterdag om 5 uur 's ochtends op, toen ik dus nog op Aruba was. Want daarna ben ik naar Aruba gegaan. Omdat ik gebeld werd door Barbara Huigen van Jam FM in haar radioshow Start Me Up. Daar vertel ik maandelijks, dat weten nog niet zoveel luisteraars, over wat we gaan bespreken bij de volgende Sterrenstof. Een soort voorbeschouwing. Dan weten jullie dat nu. Dat doe ik al 3 maanden bij haar. En het is leuk voor haar. Eind van de maand krijgt ze al te horen of de luisteraars wat wij gaan bespreken. Een klein beetje. In dit volgende fragment hoor je hoe Elton en ik letterlijk de eclipse gingen chasen. Als ware eclipse chasers.
En dan gaan we nu praten met Anko. Anko, hoor je ons?
Ja, ik hoor jullie luid en duidelijk, zeker. Hoor je mij ook?
Ja, we horen je. Goedemorgen. We hebben een live verbinding met Aruba.
Ja, dat klopt. Ja, vind je dat?
Ja.
Dat is heel bijzonder eigenlijk, hè?
Ja, vind ik wel.
Ja, vind ik ook leuk. Speciaal voor jou ben ik om 5 uur de wekker gaan zetten. Dat is 6 uur verschil.
We hebben jou aan de telefoon, want jij bent bij The Great American Eclipse geweest. Dat was 8 april.
Ja.
Ik heb er werkelijk van alles over gelezen. Ik moest heel erg aan je denken. Hoe was het?
Nou, Barbara, het was een hele ervaring. Want daar leef je natuurlijk een jaar naartoe. Hè? Ik ben natuurlijk van Sterrenstof de podcast. Ik ben de hele tijd bezig met sterrenkunde en ruimtevaart. Ja, we zijn 1 april gegaan en we zijn een roadtrip gemaakt door Texas. En dan ga je een jaar lang ga je kijken, is het weer goed rond 8 april? Nou, waar moeten we naartoe? Welke gebieden in Texas? En dan is het gebied waar je bent, San Antonio, is dan het beste waar je naartoe kan gaan. Wij zijn daar, 2 dagen van tevoren lijkt het erop dat het helemaal bewolkt gaat worden. Nou, dan ga je natuurlijk niet voor naar Texas, dan ga je niet voor naar de zonsverduistering. Dus toen zijn we een plan gemaakt op het laatst om 's nachts te gaan rijden. Dus om middernacht het hotel uitgegaan, koffers mee. 12 uur 's nachts tot 7 uur 's ochtends, 7 uur lang gereden naar Paris, Texas. Ja, ja.
Ja.
We hebben ook een kleine Eiffeltoren daar.
Ja.
En daar was dan een gat, zeiden ze, in de bewolking. Wij komen daar aan in een heel mooi meertje. Inderdaad, opengetrokken, wij blij, heel veel mensen daar naartoe.
Ja.
Je ziet allemaal mensen daar staan met telescopen en verrekijkers en tentjes en weet ik veel. Wat gebeurt er? Een uren voor de zonsverduistering. Helemaal dichtgetrokken, ook bewolkt. Nou, dan ga je huilen. Dus, toen hebben we ook een plan gemaakt. Ook weer de auto gepakt. En toen zijn we gewoon als echte eclipse chasers... Hè, zijn we met de auto richting een opklaring gereden. Met gierende banden zijn we naar de lucht gaan kijken...
Ja.
Waar een gaatje was. En toen is het gelukt.
Oh,
ja, je moet erop lachen. Ik heb ook afgesneden nu, want het gaat maar door in die uitzending.
Hij zit er helemaal in.
Ik zat er helemaal in en het is ook wel een leuk stukje. Daarom heb ik hem ook laten horen.
Wat een avontuur, zeg.
Is het ook. En ik had met Koen afgesproken, ik ga verslag uitbrengen. Want jij had een soort bijeenkomst, hè, voor de eclipse.
Ja, klopt. Ja. Nou, de zonsverduistering was natuurlijk niet vanuit Nederland te zien. Dus ik dacht, hoe ga ik dat nou doen? Hè? Je kunt een livestream bekijken. Dacht ik, misschien is het leuk om gewoon met een klein groepje mensen ergens een zaaltje te huren. En dan op groot scherm die zonsverduistering te kijken.
Ja.
Nou, ik had geen idee of daar mensen op af zouden komen. Maar dat was gelukkig zo. Dus het was echt een heel leuk groepje. Ook eerst eten van tevoren. Dat was een hele mooi aangeklede avond.
Ik had met jou afgesproken, weet je wat, ik ga wat vertellen. Dus, maar ik had niks te vertellen, want het was bewolkt.
Nee.
Dus wat doe ik bij jou? Een filmpje maken met eigenlijk best wel een beetje down was ik aan het praten, toch?
Ja, best wel, ja.
Nou goed, op YouTube is zometeen dat filmpje ook wel te zien, want ik plak het allemaal bij elkaar. Maar dan zie je wat ik dus gestuurd heb naar jou. En dat heb je ook uitgezonden bij die mensen.
Jazeker, maar de reactie is wel heel leuk, hè? Je hebt toch een beetje een soort live verbinding met iemand in de States dan. Zo, ja, een beetje sfeerimpressie van hoe het daar is.
Maar nog niet wetende dat het wel lukte.
Nee, absoluut, ja. Dus dat was hartstikke spannend. Je was inderdaad niet heel positief toen.
Nee, nee. Nou ja, mensen bij dat meertje, daar had ik al mee gesproken. Die hadden ook zoiets van, ga je echt nog weg? Ga je het echt proberen? Ja, ik ga het echt proberen. Ik ga niet een jaar lang wachten op bewolking. Dat wil ik gewoon niet. Nou, het is gelukt dus. Hè? We waren aangekomen bij een lange oprijlaan. En daar hebben we onze auto snel geparkeerd. En ik had de Dwarf-telescoop mee, de smart-telescoop. En veel geoefend, dus die kon ik in enkele minuten heel goed installeren op mijn telefoon. Achter ons waren 2 andere mensen mee gaan chasen van het meertje af in een auto. En daar hebben we ook samen dan met eclipsebrillen en een 12-telescoop. De gehele eclipse, vrijwel zonder bewolking, konden we die gaan kijken. Dus ik was heel blij. En bij de totaliteit bleek het onze mooiste zonsverduistering te worden tot nu toe. En waarom? Nou, het is voor het eerst, want ik was in 2017 in Oregon. Daar waren geen protuberansen te zien, wel een mooie eclipse. Vorig jaar dus in Utah met de ringvormige krijg je ook geen protuberans te zien. Wel een mooie eclipse. Dit keer wel. En ik had het allemaal wel gepost, of ik heb het allemaal gepost op Instagram, die mooie foto's. Dus mensen, de meeste luisteraars hebben het allemaal wel gezien, maar het komt gewoon op YouTube. Dus mensen die geen Instagram hebben, kunnen dat ook via YouTube bekijken. Maar ik heb iets verkeerd gezegd op Instagram en Twitter. Want ik heb gezegd, de zonnevlammen zijn goed te zien. Maar eigenlijk, Christine kijk ik aan. En Christine, die lacht al, want dat is een zonne-expert. Het zijn geen zonnevlammen nog, hè?
Nee, het zijn geen zonnevlammen. Zonnevlammen zijn eigenlijk licht, heel sterke lichtflitsen op de oppervlakte van de zon. En wat je eigenlijk zag, was plasma dat zich boven het oppervlakte van de zon bevond.
De protuberans is eigenlijk plasma. Ja.
Maar hoe werkt dat dan? Ontstaan zonnevlammen uit protuberansen of hoeft dat niet?
Die zonnevlammen zijn eigenlijk, ja, dat is energie dat vrijkomt, maar in de vorm van licht. Terwijl die protuberansen, dat is plasma, dat kan ook vrijkomen. Dat worden dan zonnestormen. Dat is van plasma dat zich eigenlijk gaat verplaatsen.
Oh, zo, op die manier. Ja. Je zag ook die protuberansen met het blote oog. Dat was ook heel bijzonder. Maar je zag ook rechtsonder Venus verschijnen, heel snel. Heel mooi. En linksboven Jupiter. En er zijn foto's op Twitter dat ze twee kometen hebben gefotografeerd bij de zon. Dus de ene, al die Pons Brooks, hè, die stond erbij. Maar ja, dat kun je niet met blote oog zien. Hebben ze met telescoop kunnen doen. Maar er was nog een kleine, die was heel dicht bij de zon. Een kleine komeet die niet ontdekt was, maar wel bij de zonsverduizing ontdekt was.
Wow.
Ja, dat was wel vet. Dat kun je op Twitter gaan bekijken. En de foto's van de eclipse zijn dus op Instagram te zien. En het filmpje op Sterrenstof YouTube. En kijk, bijna traditioneel heb ik voor jullie alle aan tafel weer een zonsverduistering souvenir meegenomen. En wel een eclipsebril weer. Maar dan nu bedrukt met de Great American Eclipse en de Totality over Texas. Een speciale eclipsebril hebben jullie nu van de ringvormige zonsverduistering van Utah. Ja, Abe zit te knikken, die heb jij. En jullie krijgen nu allemaal aan tafel de eclipsebril van Texas. Die ga ik nu pakken.
Oh, wauw, vet.
Wauw.
Superleuk.
En dan zul je denken, ik kan dat ding alleen maar gebruiken bij een zonsverduistering.
Oh, je hebt al een, joh.
Maar dat hoeft helemaal niet, want de zon zit in een maximum. En we hebben vorige maand hebben wij een zonnevlek kunnen zien met het blote oog. Dus die kun je gewoon gebruiken met zonnevlekken ook.
Ja, als die heel groot zijn, dan kan je die zien met blote oog.
Ja, dan hebben wij ook een prijsvraag gehad over wolken op Saturnus. Ik had op Instastory een zeer indrukwekkend en weinig bekend beeld van een kronkelende wolkenband op grote hoogte op Saturnus gepost en gevraagd waar we nou eigenlijk naar keken. De foto werd op 18 juli 2010 vastgelegd door het ruimtevaartuig Cassini.
Oh, wauw.
Deze foto.
Wow.
Dus mochten mensen raden wat het was. Dus ik had vier antwoorden waar je uit kon kiezen. De duinen op Mars, wolken op Saturnus, wolken op Jupiter of een latte macchiato had gedaan. We hadden 14% had duinen op Mars gedaan. 34% had wolken op Saturnus gedaan. Wolken op Jupiter 43%, dachten de meesten toch wel. En latte macchiato 8%.
Oh, toch nog.
Hadden mensen toch zin in, denk ik. We hebben heel veel mensen gestemd. Want daar zat een goodie bag achter. Dus dat vonden mensen toch leuk om op te stemmen. Honderden mensen hebben gestemd. Dat is heel veel voor Instastory. Onder de goede antwoorden heb ik twee winnaars geloot via een online loterijmachine. En die krijgen wat leuke sterrenstof goodies thuisgestuurd. De winnaars zijn, en als je het niet gelooft, ik heb er ook een filmpje van gemaakt van de loterij. Dus dat mag altijd. Laura Flamink en Martin Baak, gefeliciteerd. We maken de winnaars ook nog bekend via Instagram. Neem even contact met ons op en stuur je adres.
Yay! Leuk.
En dan zijn we nu beland bij onze hoofdgast Christine Verbeke. We hebben elkaar eigenlijk leren kennen via Twitter gewoon, X. En dat was in februari. En toen had je net onze podcast ontdekt. Dat kan na 3 jaar, dat er nieuwe mensen komen die net mijn podcast ontdekken.
Ja, en ik vind het heerlijk om te luisteren.
Dank je wel.
Ik ben ook terug gaan luisteren.
Ben je gaan bingen? Een beetje.
Voor zover ik er tijd voor heb.
Je hebt 4 jaar gestudeerd in Utrecht. Wat heb je gestudeerd precies?
Ik heb in Utrecht fysica en wiskunde gestudeerd. Ik wist toen eigenlijk al dat ik astronomie wou doen. Dus dan heb ik gedaan wat dat mij daarbij zou helpen.
En momenteel werk je 50% aan de KU Leuven. Wat is dat?
Ik werk eigenlijk 50% bij KU Leuven, 50% bij NASA.
Ja.
Ik werk daar op een project dat een beetje gelijk loopt. Het gaat voornamelijk over zonnestormen. En ik ben ook bezig met de verschillende modellen die we hebben om zo'n zonnestorm, ja, om te voorspellen hoe dat die op aarde toekomen, om die aan elkaar te koppelen.
En wat is jouw functie binnen deze twee astronomieorganen? Zeg maar, analyseer jij data of wat doe je precies?
Een stuk is onderzoek. Dus echt gewoon ja, het analyseren van data. Ook een stuk is het beter maken van die modellen. Dus ja, net zoals we voor het weer voorspellingen proberen te doen, zijn er mensen die dat ook die modellen beter proberen te maken, doe ik dat eigenlijk voor het ruimteweer.
We hebben het net over zonsverduisteringen gehad. Dat vind ik heel leuk. Daar heb je ook een stukje over geschreven. Jij hebt hoeveel zonsverduisteringen gezien in totaal in je leven?
Ik heb er eentje gezien.
Wanneer was dat?
In 2017
ja, die
in
heb
Amerika.
Ik ook gezien.
Ja. Ja, toen zaten we ergens rond Grand Teton.
Ah ja.
En daar hadden we heel veel geluk met het weer. Heel veel mensen zeggen van, ja, ik heb al een bijna totaal gezien. En dan zeggen ze van, ja, dat is wel oké. En dan denk ik van, nee, het is helemaal anders.
Helemaal
anders.
Het is
helemaal anders. Het is een totaal andere ervaring.
Want wat gebeurt er met een zonsverduistering? Wat voel je?
Ik had niet verwacht dat alles precies zou stilvallen. Dat was een heel gekke gewaarwording.
Ja, dus als ik jullie een advies mag geven. 2026 gaan we allemaal naar Spanje, ja, toch? Ja,
zijn de tickets al geboekt? Of?
Nou, Elton is wel hard bezig, ja, die met regelen. Maar het is maar een strookje over Spanje. Je kan ook naar de Ibiza en zo, maar daar zou ik niet naartoe gaan. Want stel dat het daar bewolkt is, kun je niet van het eiland gaan chasen.
IJsland geloof ik ook.
IJsland kun je
IJsland
ook naartoe.
Ook nog mee.
Ja, maar daar is het meestal toch wel bewolkt. Dus ik zou Spanje doen. Spanje is in die tijd, ik geloof in augustus, is de zonsverduizing weinig bewolking. Yeah. Allemaal naar Spanje, dat wordt nog wat. Een leuke vraag die ik onlangs zag over de total eclipse is waarom de band van het westen naar het oosten gaat. Want de zon gaat toch van oost naar west in het noordelijke halfrond.
Goeie vraag.
Ja, en de vraag daarop is eigenlijk dat het niet gaat over de baan van de zon, maar het gaat over de baan van de aarde. En die gaat niet van oost naar west, maar van west naar oost.
Ja.
Dus het is eigenlijk de maan die bepaalt hoe die band zich verplaatst over het aardoppervlak.
Het gaat dus om de maan eigenlijk.
Ja. Ja.
En als we naar de zon kijken, dan is de oppervlakte van de zon zo helder dat we eigenlijk de regio eromheen, de corona, niet kunnen zien, hè?
Ja, klopt. De oppervlakte van de zon is eigenlijk heel fel. En het fijne aan zo'n totale eclipse is dat je eigenlijk dan de maan dan net uitblokkeert, waardoor je eigenlijk de omgeving er rond, we noemen dat de corona, dat we die dan wel kunnen gaan zien. Ik kan er eigenlijk heel veel verschillende zaken in zien. Je had al aangehaald dat we die protuberanse konden
ja,
zien.
Ja, ja, ja.
Maar je ziet ook heel veel lijnen vertrekken eigenlijk.
Ja.
En die lijnen die geven eigenlijk een beetje de structuur van het magneetveld van de zon.
Dat is het magneetveld eigenlijk?
Ja.
Oké. Okay,
ja, je ziet het magneetveld niet. Maar nee. Langs het magneetveld verplaatst zich wel plasma.
Plasma, en dat is het.
En dat zie je dan wel.
Maar die corona, hè, is dat, ik ken dat van foto's. Ik heb ook wel eens een totale zonsverduistering. Het gaat een beetje over mijn eigen trauma's nu. In 1999 in Frankrijk. En toen was het wel bewolkt. En ja, we hadden natuurlijk nog geen hele moderne middelen met satellietfoto's en dat soort dingen. Dus we zijn inderdaad gaan chasen. Maar je weet niet waar je naartoe moet chasen. Dus het was best wel spannend. Maar uiteindelijk was het wel bewolkt. Dus ik heb de hele donker worden wel meegemaakt. Maar als je de corona ziet dat eruit zoals het op foto's eruit ziet? Kun je het echt zo goed zien dan tijdens een totale zonsverduistering?
Ja, bij heel veel van die foto's zijn natuurlijk bewerkt en die zijn gestekt. Dus
daarom.
Je ziet heel veel meer structuren, maar de algemene structuren zie je eigenlijk wel. Maar gewoon niet zo scherp als op
nee,
van
precies,
die foto's.
Ja. Ja.
Zonnevlekken, hè? Wat zijn dat eigenlijk? Wat voor gebieden zijn dat op de zon?
Zoals ik daarnet al zei, heeft de zon een magneetveld.
Ja.
En de zonnevlekken is eigenlijk waar dat magneetveld uit het zonneoppervlakte naar buiten komt.
En heb ik het goed?
En die zien donker omdat het daar minder warm is.
Jij analyseert dus data die we verzamelen van de zon. En zijn dat dan hele specifieke data van één satelliet? En wat doe je met die data? En wat gaat daarmee gebeuren, zeg maar?
De data komt van verschillende satellieten.
Ja.
Zowel data van het zonneoppervlakte zelf waar ik naar kijk, omdat we daar kunnen zien wat dat er gelanceerd wordt of dat er iets het zonneoppervlakte verlaat en onze kansen uitkomen. Als eigenlijk data van de corona zelf, dus dan gaan we, dat zijn satellieten die een artificiële eclipse eigenlijk maken, dat heet een coronograaf. En op die manier kunnen we ook structuren die eigenlijk al zich door het zonstelsel aan het verplaatsen zijn, gaan observeren daar. Ik focus mij op zonnestormen. Die kan je dus goed zien in de corona. En ik gebruik die data eigenlijk omdat we willen weten hoe groot dat is, in welke richting dat die zich aan het verplaatsen is. En daarvoor hebben we eigenlijk die data van die satellieten nodig. Als ik dat heb, als ik weet in welke richting en hoe snel dat die zich verplaatst, dan ga ik die in mijn model steken en dan ga ik proberen te voorspellen wanneer dat die eigenlijk op onze aarde of op andere plekken, kan ook voor Mars bijvoorbeeld, wordt ook gedaan, wanneer dat die zouden toekomen.
Dus de reden dat je dit analyseert is om te kijken, de dingen die de zon, zeg maar, doet, de activiteit van de zon, wat voor effect dat heeft op ons en, nou ja, eventueel Mars. Dat is wat je doet?
Ja.
Oké, okay, heel nice. En zijn dat ook data die komen van die, of ik weet niet of die er nog steeds is, maar er was een tijd, ik weet niet, zo'n satelliet die om de of bij de zon kwam, of is die weg?
Dus ja, er zijn verschillende satellieten. We hadden eigenlijk, ja, want het verschil met hier het weer op aarde is dat wij heel weinig meetpunten hebben eigenlijk. Ja. En we hebben ook vaak alleen maar het zicht van de aarde naar de zon. Maar ja, het is wel een 3D-structuur, dus dat is heel moeilijk om dan afstanden te kunnen inschatten. Dus er waren twee satellieten, Stereo A en B, die eigenlijk rond de zon draaiden.
Yeah.
Waarvan B verloren is. En Stereo A is er wel nog, maar die is momenteel ongeveer onder dezelfde hoek als aarde aan het kijken. Dus dat helpt ons niet zoveel. Er zijn ook twee satellieten over de voorbije jaren gelanceerd, als Solar Orbiter en Parker Solar Probe. Die twee die zitten dichter bij de zon, maar die voornamelijk meten die eigenlijk in het zonnestelsel zelf, in situ eigenlijk, wat dat daar wordt geobserveerd. Dus hoe snel dat de zonnewind daar is, wat dat de dichtheid is, op die locatie waar dat die zich bevindt.
Ben jij puur alleen aan het analyseren of trek je ook conclusies uit die data? Zeg maar van, oh, dan gaat dus dit gebeuren op aarde en dan zijn er vervolgens andere partijen die daar dan actie, wel of niet actie mee ondernemen?
Als wij zo'n zonnestorm voorspellen,
ja.
Ik weet, binnen België weet ik dat we, is er in de Koninklijke Sterrenwacht van België, daar heb ik een tijdje ook gewerkt en zo'n voorspellingen uitgestuurd. Daar is een rechtstreeks contact met de luchtvaart bijvoorbeeld. Oh ja. Zij sturen dan waarschuwingen uit, omdat die zonnestormen een effect kunnen hebben op de luchtvaart. Maar ik neem aan dat we straks ook nog wel andere effecten zullen bespreken. En die sturen ook dagelijks eigenlijk zo een beetje een overzicht van wat dat de zon heeft gedaan de voorbije dag en wat dat we kunnen verwachten in de toekomst.
Maar eigenlijk is het dus, ik weet niet hoeveel mensen er zijn die dit soort dingen doen of hoeveel teams er zijn, want ik neem aan dat je in een team werkt. Eigenlijk ben jij een soort van beschermer van de aarde. Toch?
Zo kun je het zien.
Eigenlijk ben je een held.
Dat is ook een aspect van het onderzoek dat ik doe, dat ik heel fijn vind. Dat het niet gewoon het onderzoek is voor echt het fundamentele erachter. Maar ook dat er ook een beetje een ja, maatschappelijke component aan hangt eigenlijk.
Maar dat is waar, wat je zegt. Je bent wel een beetje een held. Zonnestorm is jouw passie.
Ja.
Waarom?
Goh, dus eigenlijk gekomen in het laatste jaar van het middelbaar. Heb ik een werkstuk gemaakt over de zon. En toen was je zo fascinerend, dat er een magneetveld was, dat er van alles naar ons kwam. Ik dacht, wat is dit? Ik had zo nog nooit naar de zon gekeken. Dat is een gele vlek aan de hemel. Ik had nog nooit die andere kant van de zon gezien. Ik was daar zo door gefascineerd dat eigenlijk altijd gebleven is gewoon.
Hoe gevaarlijk is de zon?
De zon kan gevaarlijk zijn.
Maar vertel eens.
Oké, er zijn, het gebeurt niet heel vaak, maar het kan wel dat er een extreme zonnestorm onze kant opkomt.
Ja, dat die precies gericht is op de aarde.
Dat die recht op ons afkomt, een hele snelle, een hele sterke, met een sterk magneetveld. En dan kan dat al wel eens problemen geven. Dat is ook al gebeurd in het verleden. We schatten, maar ja, we hebben niet zo heel veel data, dat dat zo elke 100, 200 jaar voorkomt.
Oké, en waarom gebeurt het dan niet elke 11 jaar in een zonnemaximum?
Er komen sowieso veel zonnestormen onze kant uit.
Ja.
Het is echt de extreme die niet zo heel vaak voorkomen.
Nee, precies. En wat voorspel je voor deze maximum? Want het maximum is ongeveer dit jaar en volgend jaar, geloof ik.
Ja, nou ja, je kunt op zich niet echt voorspellen wat er zo'n sterke zonnestorm onze kant op kan.
Dat kan dus niet. Dus opeens, maar hoe lang van tevoren kun je het voorspellen? Dus wanneer weet je dat het gevaarlijk wordt?
Ja, als wij die zien vertrekken, dan kunnen wij al wel inschatten of dat een hele snelle gaat zijn of niet. De hele snelle kan minder dan een dag zijn. De gemiddelde is 3 dagen dat het duurt. Dus dan hebben we wel even tijd voor de gemiddelde storm. Maar voor de hele snelle moeten we wel snel zijn.
Met andere woorden, de hele snelle is het gevaarlijkst.
Ja, snelheid is een van de factoren die bepaalt hoe gevaarlijk ze zijn. En dan de andere factor is eigenlijk het magneetveld. Want onze aarde, het magneetveld van de aarde beschermt ons eigenlijk van die zonnestormen.
Ja, zo'n soort schild is dat voor de aarde?
Ja, de kant van de zon is naar het noorden. En dus als er een zonnestorm komt die een zuidwaarts gericht veld heeft, dan als die velden met elkaar botsen, dan geraakt de plasma van die zonnestorm eigenlijk tot in onze atmosfeer van de aarde.
En dan?
En dan gebeurt er van alles.
Gaat er van glunderen. Is het wel leuk?
Het enige leuk effect, zou ik zeggen, is het noorderlicht.
Overal te zien dan.
En het zuiderlicht. Overal, ja. Ja,
bijna overal.
Nou, in principe, het komt langs de polen binnen. Dus het is sowieso, als er een effect is, begint het langs de polen. Ja, ja. Het kan wel tot evenaar zijn. Daar zijn gevallen geweest. Er is één heel bekend geval. Een beetje onze holy grail, om het zo te zeggen. Dat heet het Carrington-event. En dat is eigenlijk, dat was in 1859. En toen is er echt noorderlicht gezien tot aan de evenaar.
Was dat ook als gevolg van zo'n mega-uitbarsting op
ja,
de zon?
Dat was dus van zo'n extreme zonnestorm.
Dus daar hoop jij op, 1859?
Toen was het, stiekem wel. Ja. Maar of dat... Allee, of dat onze maatschappij er zit op te wachten, dat is een andere zaak.
Zeker,
natuurlijk.
Ja,
maar als wetenschapper is dat natuurlijk, dat zou fantastisch
zijn.
We
zitten in een hele andere tijd, Christine. We zitten in een tijd met alleen maar elektronica en satellieten. Dus wat gebeurt er als het nu hier zo gebeurt als in 1859?
Ja, als ons extreme zon, zijn verschillende dingen. Ik zal beginnen van meer in de ruimte. Daar heb je satellieten natuurlijk. Ja. Die satellieten die kunnen schade krijgen. Die kunnen ook vanuit hun baan gesleurd worden eigenlijk. Die hebben een specifieke baan, zoals ze niet botsen. Als dat niet goed behouden kan worden, dan geeft dat problemen. Astronauten, vooral die op het ISS dan.
Wat gebeurt met astronauten?
Die krijgen radiatie, dat is kankerverwekkend.
Ja. Een hele grote stoot in één keer?
Zo'n zonnestorm kan wel een paar uren tot een dag duren. Dus in dat opzicht, dat accumuleert natuurlijk. Het is een beetje zoals dat je X-rays gaat laten trekken. En dat je maar een bepaalde dosis kan krijgen elke keer.
Ja. Maar die astronaut kun je niet zomaar één dag naar beneden halen.
Nee, dus dat is natuurlijk een probleem. Dus dat wil je wel kunnen voorspellen. En ook met het idee dat je mensen naar de maan zou sturen. Of zelfs in de verre toekomst is NASA hun idee om naar Mars te sturen. Dus daar ligt nog wel een pijnpuntje eigenlijk. Om hoe dat we die astronauten dan correct kunnen beschermen.
Ja.
Ik wil heel even terugkomen, want je hebt het af en toe over dat magneetveld. Hm. En ik weet ook wel, planeten en hemellichamen hebben een magnetisch veld. Ja. Maar ik weet nou eigenlijk nooit helemaal precies wat dat nou echt betekent. En je zegt ook dat ons magnetisch veld de aarde een beetje beschermt. En de zon heeft ook een magnetisch veld. Zeg maar, wat is dat en hoe beschermt ons dat?
Ja, dus de magneetveld van de aarde beschermt ons in die zin dat de zon sowieso altijd een stroom deeltjes uitstuurt. Niet alleen tijdens zo'n zonnestorm, maar gewoon constant. Dan noemen we het de zonnewind. En het magneetveld zorgt er eigenlijk voor dat die deeltjes niet zomaar onze atmosfeer binnenkomen. Dat is eigenlijk een beetje een schild. Dat zorgt van, die deeltjes die geraken niet tot hier beneden op aarde eigenlijk. Ja. Maar als die zonnestorm komt, dan kan dat soms zo sterk zijn en die interactie kan zo fel zijn dat dan die deeltjes van die zonnestorm wel in onze atmosfeer geraken.
Ja, precies. Nee, kijk, volgens mij, we hebben het al eerder in uitzendingen over magnetische velden gehad. Maar om simpelweg heel even fundamenteel over magnetische velden, dat komt omdat er iets in het zuiden van onze planeet anders is dan in het noorden van onze planeet, toch? En wat is dat iets?
Die veldlijnen van het magneetveld gaan van het zuiden eigenlijk naar het noorden.
Het zijn bogen, hè?
Het is zoals dat je een baarmagneet zou hebben en je zou die leggen in zo van dat schaafsel, dan zie je allemaal van die lijnen verschijnen. In het geval van de aarde en ook van de zon, dat heeft een bepaalde massa binnenin die aan het draaien is.
Ja,
en dat zorgt eigenlijk voor die magneetvelden.
Okay. Wat we kunnen doen sowieso, dat doen we wel eens vaker. Ja. Want dan gaan we de mensen sturen naar Sterrenstof YouTube.
Ja.
En dan hebben we een mooi filmpje over alles over magnetische velden. Oh ja, anders wordt de uitzending drie uur lang.
Ja, ja, ja,
maar daarom, ik vind het wel een mooie. Ja. Dan kunnen mensen weer naar YouTube toe. Is toch leuk?
Ja, top.
Doen we dat.
Helemaal goed.
Wat zijn de effecten op aarde?
Op aarde heb je in de lijn van astronauten sowieso ook de radiatie voor de piloten zelf.
Oh ja.
Vooral diegenen die vluchten doen, die over de polen vliegen, omdat daar het effect het sterkste is. En andere effecten op aarde is voornamelijk op het elektriciteitsnet. Dus in extreme stormen kan dat overbelast geraken en zou het kunnen uitvallen. Dus dat is eigenlijk een beetje waarom dat er toch wel interesse is om het een beetje goed op te volgen.
En jij bent onze beschermengel, hoor ik net van Abe. Maar dat vinden we allemaal. En je kunt ook, geloof ik, als ik het goed heb, in boomringen kun je zien wanneer er een zonnestorm was op aarde vroeger. Hè?
Wow. Ja, het idee daarachter is eigenlijk dat als die zonnestorm eigenlijk in onze atmosfeer komt, dat die bepaalde isotopen gaat maken van koolstof.
Aha.
En dat je die dan eigenlijk kan terugvinden in die boomringen. Dus het is niet dat je zo dat kort momentje terug kan vinden, maar het feit dat die isotopen langer zich in onze atmosfeer bevinden, kan die boom dat gaan opnemen en dan kan je dat op die manier terug.
Kun je dat visueel zien of moet je daar stofjes van onderzoeken?
Nee, daar moet je onderzoeken.
Dus kun je niet visueel kun je een zwarte ring zien en dat is het dan geweest?
Nee.
Dan zou ik dat willen hebben namelijk thuis.
kun je dat ook bij bodemlagen zien bijvoorbeeld? Ik weet dat geologisch kun je wel bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen en meteorietinslagen kun je terug herkennen. Is dat ook met zonnestormen zo? Kun je dat daar ook die isotopen in terugvinden?
Dat weet ik eigenlijk.
Okay.
Maar een goede vraag.
Goeie vraag. Maar misschien ook weer via YouTube.
Mag ik nog één laatste vraag stellen?
Zeker, jongen.
Zijn er gevallen van zonneactiviteit waar wij als mens daadwerkelijk fysiek of indirect gevaar mee lopen?
Fysiek niet per se. Behalve dan als je heel veel vluchten over de polen zou nemen. Ja.
Oké, okay. Maar misschien dat het invloed zou kunnen hebben op ons elektriciteitsnetwerk of andere dingen.
Ja,
dat je net zei.
GPS-bepalingen ook bijvoorbeeld.
Ja, precies.
En,
maar goed, als die telefoontjes uitvallen, dat is niet zo erg een dag dat we niet kunnen WhatsAppen. Maar meestal is het dan langer, hè? Omdat alles weer opnieuw opgestart moet worden, dingen beschadigd zijn.
Ja, er gaan dingen moeten vervangen worden.
Ja,
en
dat is wel een probleem.
Dat kan wel langer duren. En het is ook gewoon een economische impact uiteindelijk. Als er een tijd van dingen die gekoeld moeten zijn, die niet kunnen gekoeld worden, ziekenhuizen. Die misschien niet lang genoeg een generator hebben.
Nou, ik sluit af met één dilemma-vraag voor je. Wil je dat dit gebeurt of wil je het niet? Ja.
Ja, kijk, dat is natuurlijk als onderzoeker wil ik het heel graag om een
moeilijk,
extra datapunt te hebben. Ja.
Ik snap het. Goed, dankjewel voor dit.
De vraag van de luisteraar.
En die is ingesproken door Sterrenstofluisteraar Mark.
Hallo iedereen van Sterrenstof. Mijn naam is Mark. En ik zag laatst een mooie foto van de sterrenhoop NGC 6397... die recentelijk is gemaakt door de Euclid ruimtetelescoop. En het viel me op dat bij alle sterren naar 6 rechte lijnen uitkomen. Als een soort van kruis. Soms zijn het er 6, soms zijn het er 4. En ik vroeg me af waar die strepen eigenlijk vandaan komen, die rechte lijnen. Ik hoop dat jullie het antwoord voor me hebben.
Ja, ik zal jullie ook even laten zien. Dat is een mooie vraag, Mark, want die zie ik ook altijd. Ik zal even laten zien wat die bedoelt. Die heb ik ook meegenomen. Dat zijn deze lijnen. Je ziet het bij die gele ster vooral.
Ja.
Maar ik vind dat altijd wel heel mooi staan eigenlijk, die lijnen.
Het accentueert mooi de ster, hè?
Een soort lensflares. Dan heb ik er nog eentje. Dat is van de Hubble. Die is net gereleased, deze.
Ja, die zag ik vanochtend.
Ja, dat is prachtig.
Ja.
Christine, zie je hem ook?
Ja.
Ja. Ik heb 2 foto's laten zien aan jullie. Dat is van de NGC 6397 van Euclid. En het balkspiraalstelsel NGC 3783. Gemaakt door Hubble in april 2024. Lekker recent. Staat ook allemaal zo meteen op YouTube. Die kunnen jullie nu allemaal opzoeken, luisteraars. En dat is wel leuk, want als je het nu opzoekt en je kijkt even op je telefoontje of op je computer en ik vertel het verhaal, dan weet je precies allemaal wat ik vertel. De rechte lijnen die je ziet in sommige ruimtetelescoopfoto's zijn vaak veroorzaakt door verstoringen van het licht als gevolg van de structuren in het telescoop zelf. Zoals de ondersteuning van de spiegels of door diffraction spikes. Diffraction spikes zijn optische effecten die optreden wanneer het licht van heldere objecten zoals sterren door de verschillende delen van een telescoop of camerasysteem worden verstrooid. Deze spikes worden vaak veroorzaakt door de steunstructuren die de secundaire spiegel in een telescoop ondersteunen of door andere interne onderdelen. Dat is mooi uitgelegd, dan weten we precies waar het vandaan komt. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door het principe van diffractie, waarbij lichtgolven buigen rond obstakels en vervolgens interfereren met elkaar. De resulterende interventiepatronen kunnen zich manifesteren als rechte lijnen die je ziet in sommige telescoopbeelden. Hoewel deze spikes soms als ongewenst worden beschouwd, omdat ze de kwaliteit van de afbeelding kunnen beïnvloeden, maar ik zeg net, ik vind het juist heel mooi staan, kunnen ze ook worden gebruikt als een middel om de optische prestaties van een telescoopsysteem te analyseren. Dus dat is denk ik wel een duidelijk antwoord. Ja. Ik hoorde van Koen ook, je kunt ze ook zelf erbij maken, in principe.
Ja, ja, je kunt, als je het heel mooi vindt en ze zitten er niet bij, hè, dat hangt een beetje van je type telescoop, ja, of waar je foto's mee maakt, dan kun je ze er ook met nabewerking bij zetten.
Ik vind ze heel mooi altijd, ja, ja. Ik vind ze mooi.
Ik wou nog even aanvullen. Je ziet ze ook visueel. Hè? Als ik met mijn Dobson waarneem, daar zit ook van die zo'n spider in, zeg maar. Dan zie je ook vier van die spikes rond heldere sterren. Dus het is niet alleen fotografisch. Het is ook visueel goed te zien.
Het gebeurt ook, als we het dan nog over astrofotografie hebben, het gebeurt ook wel eens gewoon met cameralensen. Ik heb ook wel eens een foto waarbij je, als je precies instelt wat voor diafragma je gebruikt of waar je focus precies zit, kun je ervoor kiezen om bepaalde spikes wel of niet te zien.
En wat doe jij?
Met astrofotografie, dus met het vastleggen van...
Maar hou jij die spikes dan?
Ligt er een beetje aan. Ik vind het vaak wel iets moois hebben. Ligt er ook maar net aan of dat ik het goed heb ingesteld of niet. Of ja, ik kies er niet bewust voor. Je kiest een beetje voor de meest geschikte instellingen voor een bepaalde situatie als je een foto gaat maken. Mm. En dan kun je vaak bij de eerste testfoto's wel zien of dat het gebeurt of niet. Maar het zijn dan niet vaak 4 of 6 en dan vaak iets meer.
Ja.
Omdat je met een kleinere diafragma werkt, met meerdere lenselementen. Mm. Ik vind het vaak wel iets hebben als het over echt een felle ster bijvoorbeeld gaat. Maar ik vind het, ja, het is echt ook op een gegeven moment een beetje een vorm van persoonlijke interpretatie. Wat vind jij mooi?
Zeker.
Je kunt het ook niet doen en het is een kwestie van wat jij leuk vindt.
Ik had vroeger een poster hangen van de Pleiade. Mm-hmm. En als je die lang belicht en goed vergroot, dan zie je ook een nevel over de Pleiade heen. Flexie. En die had die spikes ook. Dat vond ik zo mooi. En die had er zelfs nog een halo omheen. Dus een halo met spikes. Nou ja, Koen zit te knikken. Want dat zijn eigenlijk de foto's van vroeger.
Ja,
vroeger werden ze altijd zo gereleased. En dat waren de mooie magische foto's. Leuk, tot zover de vraag van de luisteraar van deze maand. Let op, er zijn nog veel meer leuke vragen afgelopen maand ingestuurd via onze e-mail en Instagram. Deze worden in de komende podcast netjes beantwoord, dus even geduld.
Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
Hey Anko, heb je eigenlijk nog leuke nieuwtjes van het ruimtevaart?
Ja, daar wachten veel mensen op. Ja, ik heb wat astronomie.
Ik ben wel benieuwd.
Ja, toch wel?
Ja.
En de rest van de tafel ook, of alleen
ja,
Lars?
Zeker.
Gaan we dat doen. Dan heb ik een nieuwtje gevonden. Het heet ruimtesteen van 5 meter passeert heel dicht de aarde. De steen met een geschatte omvang van 2,3 tot 5 meter... dat is niet zo heel groot, passeerde de aarde op iets meer dan 12.000 kilometer. Had jij het ook gelezen, Christine?
Ik had het ook gelezen.
Ja, dat betekent dat deze zich 31 keer dichter bij de aarde waagde dan de maan. En pas 2 dagen eerder, op dinsdag 9 april, werd de steen voor het eerst gespot. Hij werd gespot door Pan-STARRS 2, een van de 2 telescopen op Hawaii die specifiek ontworpen zijn voor het detecteren en observeren van aardscheerders. Dergelijke ruimtestenen vormen in principe dus niet echt een bedreiging voor onze planeet. Zo zou 2024 GJ2, zo heet die, zelfs als deze op ramkoers met de aarde zou liggen, volledig in de atmosfeer verbranden en het aardoppervlak dus nooit bereikt.
Dat is wel een prachtig beeldje. Hoor.
Wat zie je dan aan de hemel?
Ja, dan zie je een soort van vuurbol.
Echt een vuurbol, hè? Geen meteor, maar echt een vuurbol.
Was dat niet een paar maanden geleden dat ze ook zo'n steen zagen aankomen en toen hadden ze ook inderdaad voorspeld waar ongeveer die...
Dat was knap, hè?
Ja.
Dat heb ik nog in Sterrenstof of vernoemd, ja. Dat
en die
was ook een
is nieuwtje. Inderdaad gezien door mensen.
Ja,
fantastisch.
En gefilmd.
Ja, zeker, ja.
Astronomen stuiten op een zwart gat, de 1 na zwaarste in de Melkweg.
De 1 na zwaarste in het centrum van de Melkweg na?
De zwaarste is in het centrum van de Melkweg.
Precies. Ja, precies. En dus die daarna, de zwaarste, dat is diegene die je nu noemt?
Ja.
Dat is wel echt een ontdekking.
Zeker, dat vind ik ook wel leuk. Het is gedaan, die ontdekking, door astronomische satelliet Gaia, die sinds 2013 bezig is data te verzamelen voor een 3D-kaart van het Melkwegstelsel.
Wow.
En daar werken trouwens ook Nederlandse sterrenkundigen aan mee van de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. En hij heet Black Hole 3, BH3. Hij vormt geen gevaar. En een ruimtevaartuig met de snelheid van de Space Shuttle zou zo'n 100 miljoen jaar over doen om het te komen. Dus lekker ver weg. Dus dat valt mee.
En hoeveel lichtjaar is hij van ons verwijderd?
Kunnen we even opzoeken? Vind ik wel leuk.
The black hole known as Gaia BH3 is 33 times the mass of our sun, mm-hmm, and located relatively close to Earth at 2000 light years away.
Oh, dat is
nou,
dichtbij,
dus okay. Dat is nog relatief dichtbij.
Ja. Dat is voor ruimtebegrippen inderdaad vrij dichtbij. Nou, er zijn dus andere zwarte gaten dus ontdekt voor BH3. Dat is BH1 en BH2 natuurlijk. Ook door Gaia. Een bijzonder nieuwtje wat je ook kan opzoeken trouwens weer op onze Sterrenstof YouTube. Heb ik een leuk nieuwtje en daar wordt iedereen heel blij van. En ik weet zeker dat Lars ook hier heel blij van wordt. Want de NASA heeft de Dragonfly-lancering voor Titan officieel bevestigd.
Yes!
Daar wachten we enorm op.
Ja, zeker.
En wat gaat de Dragonfly-helikopter doen? Die gaat heerlijk over dat oppervlak vliegen en mooie beelden maken en meten met wetenschappelijke instrumenten. De totale kosten van Dragonfly bedragen $3,35 miljard. De lanceringsdatum is juli 2028 en dan moet hij pas in 2034 bij Titan aankomen.
Nog 10 jaar. Ja.
Er was ook ander nieuws op onze socials, zoals op onze Instagram story. En dat is bijvoorbeeld, Pluto kreeg zijn hart door een gewelddadige botsing. Nu te vinden onder onze oranje april 2024 knop op Sterrenstofnieuws Instagram. En dan is het nu tijd voor de astronomische evenementenagenda van Koen van Waddesky.
De astronomische evenementenagenda van Koen van Waddesky.
Mag ik even zeggen, dit is de eerste keer, luisteraars, dat jullie allemaal bumpers horen voor alle rubrieken, bijna alle rubrieken. En die zijn tot stand gekomen door middel van Anne Minken, die dan onze stemactrice Caroline kent. En die heeft dat ingesproken voor ons. En er is een sausje overheen gegaan door Hans Zimmerman. Wat een lieve mensen allemaal, dank je wel daarvoor.
Ja, gaaf joh.
Vind je het leuk, Koen?
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Goed zo. En Koen, jij hebt een hele volle agenda.
Ja, klopt. Ja, het was natuurlijk even de vraag of er nog heel veel sterrenactiviteiten zouden zijn in deze maand. Omdat de dagen zijn natuurlijk al langer en de nachten korter. Maar ja. Ik heb toch echt een selectie moeten maken. Er is nog best veel te doen zo in de maand.
Leuk!
Ja, echt heel leuk.
Nou,
ja.
We zijn benieuwd. Ga je gang.
Oké. Okay. Bij de sterrenwacht Cosmos in Lathrop in Twente ben je in mei op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag welkom. De sterrenwacht is dan 's middags geopend. Bezoek de planetariumvoorstelling of bekijk bij helder weer de zon door speciale zonnetelescopen. Op zaterdagavonden zijn er sterrenkijkavonden waarbij je het observatorium kunt bezoeken en door de grote telescoop kunt kijken. Reserveer is gewenst, kijk op sterrenwachtcosmos.nl voor tickets. De Sterrenwacht Eindhoven verzorgt op donderdag 16 mei een lezing over de geschiedenis van het waarnemen van satellieten door Bram Dorreman. De lezing vindt plaats op scholengemeenschap Augustinianum. Op zondag 19 mei is er bij de Sterrenwacht zelf een zonnekijkmiddag. Kijk voor de adressen en meer informatie op sterrenwachteindhoven.nl. Op 8 mei is er een interessante lezing over het ontstaan en de evolutie van de maan door Wim van West-Renen bij Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel. De lezing begint om 8 uur. Aanmelden kan via volkssterrenwachtorion.nl. De sterrenwacht zelf heeft publieksopeningen op 12 en 26 mei. De Volkssterrenwacht Philippus Landsbergen in Middelburg is in mei geopend op vrijdagavonden. Het programma begint met een boeiende presentatie over het zonnestelsel of een actueel astronomisch onderwerp. Daarna is er een rondleiding door het museum en is er bij helder weer gelegenheid de sterren te bekijken. Op zaterdag 18 mei wordt er bij Sterrenwacht Urania vlakbij Antwerpen de 20ste verjaardag van de werkgroep Algemene Sterrenkunde gevierd met het Photonfest. Dit evenement heeft een uitgebreid programma met interessante sprekers. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Kijk op urania.be voor meer informatie. De Sterrenwacht zelf is vrijdagavond en zondagmiddag geopend. Je vindt er onder andere een planetarium, een waarneemtoren met telescoop en heel gaaf, een schaalmodel van het zonnestelsel van 12 meter groot. Hopelijk heb je genoeg inspiratie gekregen voor een mooie activiteit onder de sterren deze maand. Heb je tips of suggesties voor activiteiten? Laat het ons weten via sterrenstofnieuws@gmail.com.
Dat is een mooie, volle agenda. En België erbij, Antwerpen. En ik zie jou knikken, Urania. Daar ben je wel eens geweest, denk ik, Christine.
Ja, tuurlijk. Heb ik in mijn jeugd bij de jeugdwerking gezeten.
Oh ja, wat leuk.
Maar ze gaan dus ook een praatje hebben over Proba 3. Dat is een satelliet die de zon gaat observeren.
Op dat evenement?
Ja.
Oh, gaaf.
Die, dus waar dat we een artificiële coronagraaf maken eigenlijk. En daarvoor zat het blokkeerdeel eigenlijk altijd in de telescoop zelf. Maar nu gaan het eigenlijk twee satellieten zijn. En de ene satelliet fungeert eigenlijk als de blokkage voor de zon.
Oh, dat is
dus
gaaf.
Dus dat is technologisch best wel een... Het moet echt perfect zijn, anders dan werkt het natuurlijk niet. Dus dat is wel spannend.
Dat is een beetje spannend, ja.
Ja, want de lancering van het satelliet gaat ergens in september zijn.
Oké, oh, heel gaaf. Ja. Nou ja, het was echt een heel mooi programma daar, joh. Ik zou er zelf ook heel graag naartoe willen.
Ja, ik wou net zeggen, moeten we daar niet naartoe dan?
Nou ja.
Een leuk uitje naar Antwerpen.
Sterrenstof uitje.
En dan is het nu tijd... Eindelijk live weer bij Sterrenstof.
Oh.
Ik kan mijn 538 stem weer een beetje doen. Abe's filmtips.
Ja, ja.
De filmtips van Abe.
Kijk eens aan.
En hij is hip, hè?
Ja, keihip. Echt heerlijk.
Hens heeft echt gevoeld van, hey, Abe is een hippe gast.
Wat leuk. Dankjewel, Hens. Ik waardeer het enorm.
Lekkere bumper. Ga je gang, Abe.
Dankjewel. Ik heb twee filmpjes mee. Eentje gaat over een planeet. En volgens mij weet Anko waar dit over gaat. We hebben het al deze uitzending heel klein beetje eerder over gehad. En dit filmpje is heel erg mooi. Dit laat eigenlijk zien wat voor prachtige planeet Saturnus eigenlijk is.
Ja, Saturnus is echt prachtig.
Het is echt, wat is het woord daarvoor?
Fotogeniek.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Het is echt een pronkstuk van ons zonnestelsel. Ik heb een filmpje meegenomen en dat heet... Het is van BBC Earth Science en het heet Saturn, the Solar System's Greatest Jewel. Dus het is eigenlijk een ode aan Saturnus. En het filmpje begint met hoe de ringen zijn gevormd.
Oh, ja.
En dat wordt heel... Het is gewoon... Zeg maar, het leuke aan al die filmpjes de hele tijd is... Het is gewoon zo lekker. Ja. Het is... Iemand gaat gewoon heel rustig praten. En er zit dan prachtige, epische muziek onder. En je kijkt naar... Allemaal ruimtebeelden en vervolgens worden dan ook nog uitgelegd. Nou ja, het is gewoon heerlijk.
Mm-hmm.
Ik heb een geluidsfragmentje meegenomen. Laten we heel even luisteren naar het begin van het filmpje over hoe de ringen van Saturnus zijn gevormd. Here we go.
Millions of years ago, Saturn has an extra moon. Perhaps 400 kilometers across and formed almost entirely of ice. But this moon is doomed. It's orbiting just too close to resist the immense forces of Saturn's gravity.
The rings probably formed from an object that got too close to Saturn. There's this invisible boundary around Saturn called the Roche limit. And that's the limit, depending on what you're made of, where Saturn's gravity is strong enough will actually pull you apart. That the gravity on the side closer to Saturn is strong enough that, compared to the gravity on the other side, that will literally rip you apart. You don't have enough gravity of your own to stay together.
Nou ja, heel even tot daar.
Dat is spannend.
Ja,
het is geen lang stukje en we zaten erin.
Ja.
Dus dat doe je goed. Dat is de cliffhanger. Ja. Oh, mooi man.
Ja, en nou ja, er wordt gewoon heel mooi laten zien ook hoe dan die maan die om Saturnus heen gaat, hoe die...
Nee, is niks zeggen.
Oké, prima.
We gaan gewoon kijken. Ja.
Het filmpje duurt lekker 25 minuten. Dus,
oh, lekker.
Popcorn erbij. Ja, precies.
Mooi. Heb je er nog één?
Ja, ik heb er nog één.
Je hebt twee, hè?
Ja, en ik heb... Ooit telefonisch met jou, toen het over een nieuw onderwerp voor een aflevering hadden, heb ik ooit een onderwerp genoemd. En dat is volgens mij nog nooit als hoofdthema geweest. En ik heb altijd nog stiekem hoop dat dat ooit gaat gebeuren. Want ik vind het een onderwerp wat zo mystiek is. En dat gaat over leegtes.
Ja,
in de
ja, dat klopt.
De void.
Ja, de void.
En nou ja, er is één hele bekende, één van de allergrootste. Dat is de Boötes-leegte, Boötes-void. Nou, dat zijn gedeeltes
in de ruimte die voor miljoenen lichtjaren is er gewoon helemaal niks. Hier hebben veel wetenschappers nog best wel vraagstukken bij. Dus het zijn hele mysterieuze dingen, die leegtes. En nou ja, het is gewoon, ik weet niet. Laten we gewoon heel even luisteren, want dat toont een beetje aan hoe mysterieus het allemaal eigenlijk is. Het is een filmpje van Space Matters en het filmpje heet The Mysterious Boötisch Void: Why Scientists Are Baffled by This Cosmic Enigma. Let's go.
Space, the final frontier. A mesmerizing cosmic tapestry of stars, galaxies and nebulae woven together by the threads of the universe itself. But what happens when we find a breach in this grand design? A place where the cosmic loom seems to have jerked, leaving an almost unfathomable immensity. Nothing. Imagine an area of space so vast and empty that if you traveled at the speed of light, it would take you more than 330 million years to traverse it. That's about 23 times larger than our own Milky Way galaxy. A region is so barren where the average density of galaxies is so strikingly low that it challenges our understanding of cosmic structure. This is not science fiction, but a very real, very mysterious feature of our universe. Welcome to the Great Void, a cosmic mystery, an abyss of darkness beyond the understanding of the universe and its formation.
Oh, mag ik wat zeggen?
Ja, tuurlijk.
Ja, het zijn een hele goeie.
Ja, het zijn echt. Deze duurt ook 25 minuten. Het is echt. Die leegtes, die zijn ook gewoon zo. Want kijk.
Het is wel een onderwerp wat ik een keer wil aan gaan snijden. Okay. En ik vind het ook een moeilijk onderwerp.
Ja, het is heel
daarom
lastig.
Daarom heb ik hem nog niet gedaan.
Ja. Dat snap ik heel goed. En,
maar we mogen wel wat doen, hè, bij Sterrenstof nu. Ja, na 3 jaar, toch?
Ja, precies.
Ik vraag me alleen af, en ik weet niet of er antwoord op komt in dit filmpje. En ik weet niet of iemand aan tafel de antwoord op kan geven. Bestaat er echt leegte in de ruimte of zit er ook donkere materie tussen?
Dat durf ik echt niet te zeggen.
Nee, dat vind ik altijd lastig. Ik weet niet zeker of er leegte is in het universum. Maar ja, we gaan het filmpje bekijken.
Goeie vraag.
Ik zit naar Lars te kijken. Ja. Heb jij daar wat over? Want jij hebt wel eens wat filmpjes gemaakt, toch?
Dat klopt.
Ja.
Maar wat Abe net ook wel goed zegt, of wat ze in het filmpje van Abe net goed zeiden, dat het bijvoorbeeld gaat om een hele laag percentage aan dichtheid van bijvoorbeeld sterrenstelsels of sterren. Dus,
ja.
En als je het hebt over een leegte, ja, is het hier buiten de aarde ook leeg? Dan heb je het over een vacuüm. Maar ja. Wat is leeg? Zijn er nog bepaalde kleine deeltjes bijvoorbeeld?
Exact.
Dus echt een leegte is bijna niet te verkrijgen of überhaupt te maken. Dus ik geloof dat het hoogste percentage aan leegte wat ze ooit hebben behaald is dat je per vierkante centimeter 10 tot de macht min 30 deeltjes bijvoorbeeld of groottes hebt. Nou, dan is het heel klein, maar er zijn nog steeds een paar deeltjes die je kunt vinden. Dus absoluut leegte, dat blijft een vraag of dat het is. Maar het is in ieder geval heel erg leeg. Er is bijna niks.
Goed, maar dat, compleet leeg dus eigenlijk niet.
Nee, dat is eigenlijk nog nooit echt aangetroffen. Maar wat is leeg? Bijvoorbeeld door het universum reizen ook heel veel bijvoorbeeld neutrino's. Dat zijn hele kleine deeltjes die eigenlijk vrijwel door alles heen gaan.
Ja.
En die vliegen wel voorbij door die leegtes. Dus is het dan wel echt leeg?
Fotonen ook.
En fotonen ook.
Fotonen
dus dan krijg je ook inderdaad de vraagstelling, wat is leeg en wat niet?
Jongens, we moeten allemaal naar het filmpje kijken. Ja, dankjewel Abe, hartstikke goed. Dankjewel voor deze mooie filmtips. We gaan weer sterren en planeten kijken vanuit bijvoorbeeld je eigen tuin of balkon met de sterrenstof Sterrenhemel van de Maand, mei 2024. En er zijn deze maand maar 2 planeten met het blote oog zichtbaar en 1 met een grotere telescoop. De planeten Mercurius, Venus, Jupiter en Uranus zijn helaas niet zichtbaar. In het najaar trouwens, dus hou vol, worden veel planeten goed zichtbaar aan de avond- en nachthemel. En Koen zit te knikken, want Koen doet een hele mooie sterrenhemel steeds publiceren die hij ook zelf ontwerpt, hè?
Ja, klopt inderdaad. Ja, die zoekkaartjes die maak ik zelf, ja.
Ja, en waar kunnen ze die vinden?
Die kunnen ze op mijn social media vinden, op Instagram en Twitter op watersky_nl.
Als je in mijn planeten wilt kijken, zul je dat met enige moeite dus in de ochtend moeten doen. Mars en Saturnus worden gelukkig steeds beter zichtbaar aan de oostelijke ochtendhemel. En Neptunus is te vinden, zij het wat moeilijker, middels een sterrenkijk-app een Go-To-telescoop of een zoekkaartje. Nou, ik weet niet of jij Neptunus ook doet op je zoekkaartjes.
Ja, zeker. Als Neptunus een mooie samenstand heeft met een andere planeet bijvoorbeeld. Dan heb je dus inderdaad wel een verrekijker nodig om het te zien. Maar het is altijd wel heel leuk omdat zo'n nabije planeet dan heel goed de weg kan wijzen naar Uranus of in dit geval Neptunus. Dus die post ik meestal wel.
Dus vandaar de samenstanden dan?
Ja, zeker.
Op 4 mei staat de maan ten zuiden van Saturnus. Saturnus heeft dan een magnitude van plus 1,2. Dus ook makkelijk met het blote oog. Te zien in het sterrenbeeld Waterman kun je hem opzoeken. Kies een waarneemplaats met vrije blik op de horizon. En de maan is dan voor 21% verlicht. Op 31 mei gaat de maan weer opnieuw bij Saturnus staan. En dan ten oosten van de geringde planeet. De maan is dan voor de helft verlicht. En het tweetal staat dan 15 graden boven de horizon in het zuidoosten. In Nederland, ja, ik heb natuurlijk die foto vanuit Aruba van Mars en Saturnus, maar die staan er echt wel wat hoger dan. In Nederland is het nog een beetje moeilijk, maar daardoor wel weer een leuke uitdaging, want ze zijn wel te spotten. Een dag later, op zondagochtend 5 mei, staat de maan ten westen van Mars. Bekijk dit rond 5 uur en Mars ziet er nu al leuk uit, terwijl die nog heel ver weg staat, maar hij wordt echt eind van dit jaar een stuk groter. Dan komt hij weer dicht bij de aarde. Maar nu al zag je poolkappen. En de ring van Saturnus is heel mooi. Alleen, hij gaat dicht. Dus het is wel een ring die je nog ziet. Maar hij gaat nu eigenlijk een beetje hevelen naar dat je hem bijna niet meer ziet. Maar dat is over 2 jaar. Hè? Dan heb je 1 streep, geloof ik. Of nou, over een jaar.
Volgend jaar al, geloof ik.
Volgend jaar al. Ja. Dus goed kijken, foto's maken. Dat waren de planeten, kort, maar goed. We hebben Mars en Saturnus teruggekregen, dus why not? En wat is er nog meer te zien deze maand? Nou, dan kijk ik naar Abe, die houdt daarvan. De meteoren zwemmen, de Aquariden. En die bereikt zijn maximum van 4 tot 7 mei. De meteoren van de Aquariden zijn snel en hebben nalichtende sporen. En de piek van deze zwerm is relatief hoog. En de duur van het maximum is met 11 dagen vrij lang. Is dat de langste meteorenpiek, Koen?
Nou, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Ik weet dat de Perseïden ook wel een vrij lang breed maximum hebben. Het nadeel van de Aquariden is alleen dat ze vrij... de radiant, dus het punt waar ze vandaan lijken te schieten, blijft vrij laag boven de horizon staan. Dus de meeste mis je. Het is niet zo mooi als met de Perseïden, maar het is zeker een mooie zwerm om naar te gaan kijken.
Ja, omdat die sporen lang zijn, hè, van de Aquariden, geloof ik. Ja, lichtende sporen. Dan heb ik dat nog nooit gedaan bij de sterrenhemel van de maand. En dat ga ik nu wel doen op advies. Maar ik had het al ingetikt, maar... Ik kreeg het ook van Arenda, van Ganymedes. Anko, doe een keer Deep Sky. Omdat zoveel mensen geïnspireerd zijn geraakt om een telescoop te kopen. Luisteraars van Sterrenstof. Deep Sky is dan heel leuk te doen. En ook fotografisch. Leuk voor Lars ook weer. En voor onze Deep Sky liefhebbers is er met een telescoop een mooie bolvormige sterrenhoop zichtbaar. M5 staat in het sterrenbeeld Slang. Heeft een magnitude van 5,8 en een schijnbare afmeting is 17,4 graden. Dat is vrij groot. Hij staat dus ongeveer om 2:30 s'nachts, of 's ochtends moet ik zeggen, in het hoogste punt aan de hemel. 40 graden boven de horizon. Dat is een mooie hoogte. Bekijk M5 het beste rond 8 mei, want dan is het nieuwe maan. En dan stoort die maan ook niet op de sterrenhoop. Echt de moeite waard. 8 mei en 5 kijken. En er is er nog eentje. En dat is op 27 mei. Dan is het een goed moment om bolvormige sterrenhoop M80 op te zoeken. Je kunt deze sterrenhoop rond middernacht ook het beste zoeken in het zuiden, in het sterrenbeeld Schorpioen. Nou vind ik Schorpioen sowieso een prachtig sterrenbeeld. Hij staat in de Cariben ook weer heel hoog. Bij ons staat hij een beetje lager in het zuiden met een hele mooie rode ster. En dat is de...
Antares.
Gebruik voor het zoeken naar de sterrenhoop bijvoorbeeld een astronomie-app zoals Sky Tonight of Starwalk. En ik geloof dat Koen ook een eigen sterrenkijk-app heeft.
Ja, klopt ja. Dat is Nightshift en die is beschikbaar voor Android.
En dan hebben we ook nog, daar hebben we het net over gehad in de pauze, want we hebben altijd een pauze bij Sterrenstof. Dan moeten we op adem komen van het eerste half uur. En dat is Noorderkroon, hebben we het over gehad. Kan iemand wat vertellen over Noorderkroon? Waarom is het belangrijk om Noorderkroon even vast te leggen nu?
Nou, het is waarschijnlijk zo dat daar binnenkort een nieuwe ster gaat verschijnen. Dat wordt dan een nova genoemd. Het is niet echt een nieuwe ster. Ik ben geen astrofysicus, maar als ik het goed begrepen heb... is dat een witte dwergster die materiaal verzamelt van een buurman in het heelal. En op een gegeven moment heeft die zoveel brandstof verzameld van die andere ster... dat er een soort uitbarsting plaatsvindt.
Ja.
En meestal is het eenmalig bij nova's. Alleen dit is een ster waarbij uitbarsting, die nova... al een paar keer is waargenomen. En volgens mij is de cyclus waarbij het plaatsvindt... ongeveer eens in de 80 jaar.
Ja.
Dus hebben van de laatste twee keer dat die zichtbaar was, hebben we het inderdaad ook reports gezien. Mensen die dat inderdaad toen gezien hebben. En de voorspelling is inderdaad dat hij dus dit jaar weer gaat uitbarsten op dezelfde manier. Dus wow. Mensen zitten die hemelstreek nauwlettend in de gaten te houden. Van ja, daar gaat dus een nieuwe ster verschijnen.
Ja, ik heb het vorige uitzending een klein beetje over gehad, maar we gaan erop door. Want je kan het, tot september is het mogelijk dat het gebeurt.
Ja, ze weten niet precies wanneer het gaat gebeuren. Vlak voor elke uitbarsting heeft hij een heel klein dipje in zijn helderheid. Nou, ja. Die dip is vorig jaar geweest. Dus ze weten nu van oké, als hij dus weer hetzelfde doet als dat hij vorige uitbarsting deed, dan is het dus tussen nu en september ergens gaat die uitbarsting plaatsvinden. En dan is hij even echt een van de helderste sterren aan de hemel. Is hij ongeveer zo helder als de Poolster. Dat duurt maar een paar dagen. Daarna zwakt hij weer af.
Echt, ja.
Maar ja, je kunt dus tijdelijk even een nieuwe ster, een heldere ster zien aan de hemel.
Dus zaak is dat je een before en after foto gaat maken.
Ja, zeker, ja.
Dus ik heb op Twitter al heel veel before foto's gezien.
Ja, klopt.
En Lars, jij fotografeert. Jij gaat ook doen before foto, after foto.
Ja, eens even hopen op helder weer natuurlijk gedurende die uitbarsting.
Ja, ja, inderdaad.
Ja, maar je moet ook gaan chasen.
We gaan chasen.
Ja, zeker. Oh, dat gaan we doen. Is een hele goeie, ja.
We gaan chasen op Noorderkroon. En tot zover de sterrenhemel van mei 2024. Iedereen veel plezier alvast.
Heb je ook zo'n zin gekregen in het bewonderen van al het prachtige in ons universum? Ga dan naar Ganymedes, de telescopenwinkel van Nederland.
En dit was Sterrenstof voor de maand mei 2024, live vanuit het Allard Pierson te Amsterdam. We hopen dat je er weer van genoten hebt. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws@gmail.com. Je kunt Sterrenstof natuurlijk ook volgen op Instagram en YouTube op Sterrenstofnieuws. Met de hele maand door het laatste nieuws en veel updates. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes Optische Instrumenten te Amstelveen, de telescopenwinkel van Nederland. Dankjewel Abe, Christine, Lars en Koen voor de medewerking van deze gezellige en leerzame aflevering weer. De techniek was in handen van Erik, Nora en Wout, dankjewel. En de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Allard Pierson. Iedereen bedankt voor het luisteren en bedankt voor het anoniem doneren aan onze Sterrenstof voor je pot. Mede dankzij jullie voor je kunnen we doorgaan met het produceren van Sterrenstof. Wij waarderen een kleine bijdrage enorm. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.
Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com. Zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.